We waren gebleven bij vers 3 van Leviticus 1 over het brandoffer. Waar stond, indien zijn offerand een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent des samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heeren. We hebben dat vers al eerder gelezen in verband met de plaats waar het offer gebracht zou worden, namelijk aan de deur van de tent der samenkomst, bij het brandofferaltaar, wat immers bij de deur, de ingang dus van de tabernakel, opgesteld was. Het moest gebracht worden voor het aangezicht des Heren, want hoe dan ook, dit brandoffer is natuurlijk een offer voor de Heer. Het is het offer wat het meest genoemd wordt in de Bijbel, en het is zo omdat het alles omvat, omdat het meest omvattende, het meest volledige offer is wat in de schrift voorkomt. Nu is het zo dat er in verband met die offers van drie verschillende offers gesproken wordt. Drie verschillende soorten van brandoffers. Dat is in de eerste plaats hier vanaf vers 3 de beschrijving van een brandoffer van een rund. Er staat indien zijn offerand een brandoffer van runderen is, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat gaat om een rund, een groot vee. Dat wil zeggen een stier of een koe. En daarna wordt er gesproken in vers 10 van indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten. Dat is dus de andere mogelijkheid, dat is wat we bij andere offers ook al gezien hebben, dat die verschillende bestaan. En dan hebben we ook nog in vers 14, en indien zijn offerande voor de Heere een brandoffer van gevogeld is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. Er is dus in wezen sprake van drie verschillende dieren, in de eerste plaats van een rund, en de andere mogelijkheid is die van een schaap, en de derde is die van de duif. Het zijn drie verschillende dieren, omdat ze uiteraard een verschillende betekenis hebben. Het is zo namelijk dat het rund in het algemeen de uitbeelding is van de mens. Dat wil zeggen van Adam en dan en al wat er van afstamt. Verder zonder enig onderscheid. Rund is een beeld van de mens. Daarom natuurlijk speciaal een beeld van de zoon des mensen. Dat moet u natuurlijk wel in de gaten houden. Dat het dus altijd in de eerste plaats spreekt over Christus. Over de Heer zelf. Maar een rund heeft ouders verband met de mensheid in het algemeen, de mensen. Terwijl het kleinvee min of meer staat voor gelovigen, maar laten we maar wat eenvoudig houden en zeggen dat het gaat over Israël. Het gaat over dat wat het koninkrijk binnengaat enzovoorts. Dus staat in verband met Israël in de eerste plaats. En verder is zo dat we onder Israël nogal wat kunnen verstaan. Het hangt er maar vanaf hoe we het woord uitleggen en hoe de schrift het plaatselijk toepast natuurlijk, daar gaat het natuurlijk om. Maar als ik zeg het is een beeld van Israël, is dat in ieder geval duidelijk genoeg. Zodat de schaap feitelijk spreekt niet over de mensen in het algemeen, maar van de Israëliet, laten we zeggen de Jood, in het bijzonder. En als we zo verder gaan, komen we terecht bij de duiven, vanaf vers 14. En de duif is uiteraard een beeld van God zelf. En van de zoon van God. Als we dat naast elkaar zetten, dan zien we zo zonder meer dat deze drie offers in ieder geval spreken over de persoon van de Heere Jezus Christus als mens, als Israëliet en als de zoon van God, als God zelf dus eigenlijk. Die drie aspecten worden hierin genoemd en in overeenstemming met die drie betekenissen worden die offers dus ook op verschillende wijzen gebracht. Maar goed, de nadruk ligt uiteraard niet op de verschillen, maar de nadruk ligt op de overeenkomst. Omdat het spreekt over de volkomen overgave aan God. Ik heb al gezegd dat het vrijwillig was. Ik heb al gezegd dat het welriekend was. En laten we daarom maar verder gaan in vers 4. Daar staat dat wat er met rund gebeuren moet. Dat is dus de eerste mogelijkheid. Er staat, indien zijn offerande een brandoffer van rund is, zal hij een volkomen mannetje offeren. Dat is vers 3 nog, hè. En hij zal het brengen aan de deur van de tent der samenkomst. En dan vers 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jongeren slachten voor het aangezicht des Heeren. En wat hier dus uitdrukkelijk gezegd wordt, is dat de offeraar zelf, degene die het offer brengt, zijn handen moet leggen op het hoofd des brandoffers, op de kop van het dier dus, om vervolgens zelf dat dier te slachten. Niet de priester doet dat, zoals dat bij andere gelegenheden wel is, Maar hier is het de offeraar zelf, die zelf het dier moet slachten. Ik moet u zeggen dat het mij daarom helemaal niet aanlokt om zo'n offer te brengen. Ik denk dat ik het niet zou kunnen, hè? Maar ja, dat heb je nou eenmaal zo. Zo'n prettige aangelegenheid is het natuurlijk niet. Want niet alleen dat de offeraar zelf het dier moet slachten, maar hij moet eerst zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen. En ik heb al eens eerder gezegd, dat opleggen van handen, dat is altijd de uitbeelding van een vereenzelviging, van identificatie met. Dat wil zeggen, de offeraar identificeert zich met het offerdier. Ze zijn als het ware één geheel. Door het opleggen van de handen verklaart eigenlijk de offeraar dat dat offerdier een beeld is van hemzelf. En dat maakt het des te moeilijker om vervolgens dat beest te slachten. Het op te geven. Dat wil zeggen het leven van het dier af te zetten. Ik zeg expres niet het dier doden. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij het leven van het dier overgeeft. Weggeeft. Het verdwijnt. Hij wijdt het namelijk, hij geeft het namelijk aan de Heer. En daar is het nou eenmaal een offer voor. Dus hij moet eens zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over verzoening, dus feitelijk ook over vergeving van zonde. Maar daar zit u maar weer aan, dat de later genoemde offers van het zondoffer en het schuldoffer opgesloten liggen in dit brandoffer. Want dit verzoenen is echt gewoon het bedekken van de zonden. Dat ligt hier allemaal in opgesloten. Het beest wordt geofferd tot verzoening, inderdaad. Maar nog voor veel meer dan dat, want het eigenaardig is dat dat begrip verzoening niet voltooid is met bedekking, maar, of van bedekking of wegnemen van zonde, maar dat de verzoening uiteindelijk inhoudt dat wij in een nieuwe relatie tot God geplaatst worden. Dat is wat moeilijk om dat in één keer uit te leggen, maar het hangt samen met het feit dat bijvoorbeeld in ieder geval al twee nieuwtestamentisch Griekse woorden vertaald zijn naar het Nederlands met verzoenen. Het ene betekent inderdaad bedekken, spreekt dus over het wegnemen van de zonde, maar het andere spreekt van het in een nieuwe relatie tot God brengen. Het punt is dat wij met God verzoend zijn en daarom in een nieuwe relatie tot God gebracht zijn. De zonden zijn bedekt. Dat is enkel. Wij, onze zonden, zijn bedekt. En verzoend dus. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van het begrip verzoening wederkerig. Dat wil zeggen, het is verzoend, maar ten opzichte van wie? Er staat niet alleen dat wij verzoend zijn, of dat onze zonden verzoend zijn, maar er staat ook dat wij verzoend zijn met God. Of God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen, dat werkt naar twee kanten. Het spreekt over de relatie die er is tussen God en ons, of die relatie die er is tussen God en de wereld. Het gaat niet alleen om dat de zonden bedekt zijn, maar dat daardoor ook een totale nieuwe verhouding tussen schepper en schepping tot stand gebracht is. Al was het maar omdat we nou spreken ineens over een nieuwe schepping. En die is totaal anders. En dat is waar dit offer ook over spreekt. Niet alleen gaat het om de vergeving der zonden, maar ook al wat er verder mee samenhangt. Het offer wordt dus gebracht opdat het aangenaam zij om hem te verzoenen. En dan staat er in vers 5, dan zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, het wordt gedood voor het aangezicht des Heren, maar feitelijk wordt het leven afgeleverd. Het levende dier wordt afgeleverd bij de Heer zelf. Voor het aangezicht des Heren staat er. En dan staat het er weer zo fraai. En de zonen van Aaron, de priesters dus, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. We hebben er al eerder over gesproken, over dat sprengen van het bloed rondom het altaar. Het altaar zelf is een beeld van de Heer Jezus, met name dan in zijn menswording en in zijn vernedering. En dat bloed wordt gesprengd rondom het altaar, omdat daardoor dat bloed geassocieerd wordt, dat leven moet ik zeggen, geassocieerd wordt met de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dat wordt met elkaar verbonden. God is de wereld met zich verzoenende. Dat is waar, maar er staat, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. 2 Korinthe 5. Dus het bloed wordt gesprengd rondom dat altaar, rondom feitelijk ook de vier zijden van het altaar, maar op de grond. Het wordt uitgestort als het ware. Het wordt gesprengd rondom het altaar, het wel voor de deur van de tent der samenkomst is. Dat wil zeggen, de plaats waar het dier geslacht wordt, daar wordt ook het bloed gesprenkeld rondom het altaar. En dan gaat het verder in vers 6 met, dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. Dat wil zeggen dat dit offerdier als het ware ontleed wordt. Nou is dat vrij normaal voor een slager. Vroeger noemden we slager een vleeshouwer. Hè? Dat wil zeggen dat het dier inderdaad helemaal ontleed werd in stukken. Hè? En dan gaat het hier dus ook om, het wordt niet alleen gedood, wordt echt geslacht. Dat wil zeggen, in stukken verdeeld. In de eerste plaats wordt de huid en afgetrokken, staat er. En dan staat er, en het dier wordt in stukken gedeeld. En dan vers 7, en de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Dat wil zeggen, het altaar wordt als het ware opgestookt. Het vuur wordt opgestookt met hout. Het wordt dan ook uiteindelijk met hout verbrand. Hè? En dan staat er in vers 8, ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, het vet dus feitelijk, schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkelen zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk den Heeren. En dan zien we dus dat er eigenlijk niks van het dier overblijft, maar het wordt totaal verbrand. Het eigenaardige is dat het wel eerst ontleed wordt, in stukken verdeeld. Kijk, voor ons klinkt dat gruwelijk, maar dat is onze eigen menselijke benadering. He, dat is het natuurlijk ook, het is ook gruwelijk. Maar de gedachte die erachter steekt is zo gruwelijk niet. De gedachte is namelijk dat niet zozeer het gehele dier geofferd wordt en op het altaar terechtkomt, maar meer speciaal dat elk deel van het dier op het altaar komt. Als het namelijk eerst ontleed wordt, zal ik maar zeggen, betekent dat de stukken van het dier stuk voor stuk ook inderdaad op het altaar komen. Het gaat niet om de hele hoop in zijn totaliteit, maar het gaat ook om de verschillende delen, zal ik maar zeggen, al de verschillende aspecten. Nou zou ik moeten spreken natuurlijk over het hart, over de lever, over de nieren enzovoorts. Nou, sommige van die dingen hebben we in het verleden al besproken. Andere dingen bespreken we bij andere gelegenheden wel, omdat het ook een beetje los staat van dit speciale onderwerp. Het heeft niet speciaal met dit onderwerp van die offeranden te maken. Maar je moet begrijpen dat alle delen van een lichaam op zich een speciale typologische betekenis hebben. Het is merkwaardig dat wij nauwelijks weten wat de functie is van de diverse delen in het lichaam, van de diverse organen. Maar wij weten wel dat alle organen een typologische betekenis hebben. En dat is minstens zo belangrijk natuurlijk. En ik noemde even hart, lever, de nieren, zomaar even. Maar die noem ik zo op omdat ik me herinner dat ze in de Bijbel genoemd worden. Apart. Zie? In een overdrachtelijke betekenis. En daar gaat het nu om, dat die delen ook afzonderlijk op het altaar gelegd worden. Het staat ook uitdrukkelijk, heel uitgebreid, dat zijn we nog niet zo tegengekomen, hoe het moet gebeuren. Er staat, de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. En dan in vers 6, waar staat dat de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Niet, ze smijten het op het hout, maar ze schikken het op het hout. Het wordt heel zorgvuldig gedaan. Nou ja, hoe het gedaan werd, weet ik niet. En daar gaat het ook niet om, maar het gaat erom dat het hier zo staat, hè? Heel nadrukkelijk. En het wordt zelfs zo nadrukkelijk dat er in vers 9 staat, doch zijn ingewanden en zijn schenkelen zal men met water wassen. En de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk der Heeren. Letterlijk staat er, het is een opstijging, het is een vuuroffer, tot een lieflijke reuk der Heeren. Dat wil zeggen dat zelfs die ingewanden en die schenkelen van tevoren gewassen moeten worden en volkomen schoon op het altaar gelegd moeten worden. Nou, ingewanden zijn vies, ik heb het wel eens gezien. Het is smerig en je stinkt de tent uit, zeiden we dan. Hè? Maar het moet hier gewassen worden. Het moet eerst volkomen rein gemaakt worden. En er blijkt dat er van het hele dier in feite niks overblijft. Alles wordt gebracht op het altaar. Naar onze normen is dat een volkomen verkwisting natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Hè? Het gaat om, om de betekenissen van eigenlijk. Het gaat om de volkomen toewijding aan God. En over ingewanden schenkelen kan ik misschien nog wat zeggen. Ingewanden zijn de uitbeelding van de inwendige mens. Dat wil zeggen van de gevoelens en de gedachten die wij hebben. Ik herinner me eens dat de apostel Paulus in 2 Korinthe 6 spreekt over zijn ingewanden. Eerst zijn hart en later over zijn ingewanden. En hij doet het op meer plaatsen. Hij spreekt namelijk over zijn gedachten en zijn gevoelens met betrekking tot anderen. En hij zegt tot de Korintiërs: gijlieden zijt niet nauw in mij. Ze hebben namelijk ruimte in zijn hart. Paulus is ruimhartig ten opzichte van de Korintiërs. Hij heeft te veel ruimte voor hen in zijn ingewanden enzovoorts. Dus die ingewanden hebben te maken met de verwerking van de dingen die wij waarnemen, die wij opdoen, waarmee wij in aanraking komen. Kortom, ingewanden, daarin worden de dingen die wij tot ons nemen verwerkt. En daarom staan ze model voor ons gedachtenleven, onze gevoelens, die immers de dingen die wij waarnemen, dingen die tot ons komen, via onze zintuigen verwerken. Dus ingewanden spreekt over eigenlijk de ziel, over de natuurlijke mens, eventueel zelfs de buik. Maar hoe dan ook, het gaat om onze gevoelens, om het inwendige van de mens. En hiervan staat dat het ingewand gewassen moet worden alvorens het aan God geofferd wordt. En dat is precies wat we al gelezen hebben. Romeinen 12, weer. Er wordt gesproken over God, de welbehagelijke, welriekende offeranden. En dan wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat denken moet veranderd worden. We moeten anders leren staan ten opzichte van God en ten opzichte van mensen. En u begrijpt dat ik nu spreek niet over de praktische zaak, maar eerst over ons denken. Over die houding heb ik het en daar volgt de rest wel uit voort. Waar het om gaat is dat hier die ingewanden gereinigd worden door water. Vanzelfsprekend, want verandering van denken komt inderdaad plaats door verandering van woord. En woord is water. Wij leren anders denken naarmate wij ander woord tot ons nemen. Wij leren denken zoals God denkt wanneer we het woord van God tot ons nemen. Dat is heel eenvoudig, dat is de enige manier. Ik ken geen andere manier, dat bestaat ook niet. Je denken is afhankelijk van de informatie die je ooit tot je genomen hebt. En de verandering van ons denken vindt plaats doordat we andere informatie tot ons nemen. En als het dan al moet zijn een denken zoals God denkt, in overeenstemming met de toekomende eeuw, in plaats van in overeenstemming met deze tegenwoordige eeuw of wereld, dan is het zo dat het afhankelijk is van het woord van God en dus water. Het is merkwaardig dat we zojuist al gelezen hebben in de Efezebrief dat de Heer zich heeft overgegeven als een offer voor de gemeente. En dat hij dus de gemeente ook reinigt. Dat wil zeggen, daar komt inderdaad meteen weer water aan te pas. En zo is het hier dus ook. Dat ingewand, dat inwendige is bestemd voor God, maar het wordt eerst gewassen met rein water. Het wordt gereinigd door het, laat ik zeggen, door het bad des waters des woords. Dat staat er niet alleen van de ingewand, maar ook van de schenkelen. Je zou je afvragen, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Want schenkelen is in feitelijk de poten gewoon, hè? Hè? Ja. In verband met de mens zou je zeggen de handen en de voeten, maar dat waarop het dier in ieder geval loopt. En als je het op de mens van toepassing zou brengen, zou je zeggen, zou moeten zeggen dat het te maken heeft met de wandel en handel van de mens. Voeten met wandel en handen uiteraard met handel. Dat wat waar de mens gaat, waar hij zich beweegt en dat wat hij doet. En u ziet hier dat deze beide dingen, deze beide punten uit Romeinen 12 hier samen genoemd worden. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat wil natuurlijk zeggen dat het denken eerst veranderd wordt, maar daarna inderdaad onze wandel. En die dingen vindt u hier bij elkaar. Dat denken wordt voorgesteld door het ingewand en de wandel die daaruit voortvloeit wordt voorgesteld door die schenkelen. En beide zijn gewassen, zijn gereinigd. Omdat het oorspronkelijk anders was. Oorspronkelijk was het vuil. Denk maar aan de ingewanden zijn sowieso vuil. Al was het maar vanwege de vuiligheid die erin komt van buitenaf. Ik dacht dat het duidelijk genoeg was. En verder zijn poten in ieder geval vuil, omdat ze in aanraking komen met deze wereld. En dan ben ik weer terug bij mijn onderwerp van morgenmiddag over de voetwassing. U weet al een boel van tevoren nou. Nou, maar dat is wat u hier ziet. Ingewand en schenkelen gereinigd, omdat het verband houdt met de levenswandel. Met het doen en laten, maar in de eerste plaats ook met het denken, wat gelouterd wordt, gereinigd wordt door het woord. En dan staat er in vers 9, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar Het is een opstijging, het is een brandoffer dus, een vuuroffer tot een lieflijke reuk de Heere. Het is dus in zijn totaliteit voor God bestemd. En ik zeg nog maar een keer, het spreekt dus in de eerste plaats over de Heere Jezus zelf, van wie in de Hebreeënbrief ook geleerd wordt, dat hij, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid heeft moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen dat ook hij heeft geleerd in de praktijk van zijn leven om anders te denken dan de wereld om hem heen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat heeft te maken met het ingewand en hij heeft dan ook inderdaad een andere wandel geopenbaard dan de natuurlijke mens. En wat die schenkelen betreft, wel die schenkelen hangen samen met de verzenden. Dat is bijna letterlijk waar, hè? Want schenkelen hangen aan verzenden, daar komt het op neer. En die verzenden werden vermorzeld, wat de Heer Jezus betreft. En de handen en voeten werden doorboord. U ziet dat het een heel andere zaak geworden is, hè? Dus het is op hem van toepassing, maar het is daarom ook van toepassing op ieder die het leven van Christus ontvangen heeft. Zoals het ook gezegd wordt in de Filippenzenbrief. Die gezindheid zij in u, welke ook in Christus Jezus was, enzovoorts. Die zichzelf helemaal goden geofferd heeft, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. Daar gaat het om. Maar die, en daarom staat er, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is dit offer, opstijgend. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, welke boven alle naam is. Zie, dat wordt in dit offer uitgedrukt. Dan gaan we verder in vers 10. In verband met het schaap, daar staat, en indien zijn offerand is van klein vee, van schapen of van geiten, ten brandoffer, ten opstijging, hè, zal hij een volkomen mannetje offeren. Dat is merkwaardig, in verband met het rund stond dat er niet bij, dacht ik, dat het een mannetje was. Ja, staat er wel, ja, toch. In vers 3 staat dat. Er is één offer waarbij het gaat om een rund wat wel degelijk een vrouwtje is. En dat is het offer van de rode vaars. Niet de rode var, maar de rode vaars. De rode koe dus. Maar het is niet, het komt hier niet in voor. Het is een heel apart onderwerp. Maar hier wordt in vers 10 gesproken over een schaap. Of ook een geit. Het zal een volkomen mannetje zijn. Moet daarbij altijd denken aan Efeze, waarvan de gemeente, als lichaam van Christus gezegd wordt, dat het moet komen tot een mannelijke rijpheid. Of dat het een volkomen man moet worden. Want dat is Christus. En hier staat zoiets ook, en dan staat er in vers 11, en hij zal dat slachten, dat wil zeggen de offeraar moet het weer zelf doen, hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts voor het aangezicht des Heren. En dat is een afwijking van wat we lazen over het rund wat geofferd werd. Het schaap moest geofferd worden aan de zijde van het altaar noordwaarts. U weet, het altaar had vier zijden, we hebben er eerder over gesproken. Maar de noordzijde houdt altijd verband met verheerlijking, met de kroon. Met de troon dus ook, hè. Dat weet u waarschijnlijk, dat de troon, die staat ver in het noorden. Dat zingen we tegenwoordig in een lied, hè. De troon is in het noorden. Het noorden is namelijk tegelijkertijd ook boven. De noordelijke positie is dus een verheven positie. Het is de plaats waar de troon staat. Waar de kroon gevonden wordt. We kennen ze als een sterrenbeeld wat uitdrukkelijk zo heet. Namelijk Noorderkroon. Niet zomaar kroon, maar Noorderkroon. Want de kroon is per definitie in het noorden. Terwijl bijvoorbeeld het kruis zuidelijk gevonden wordt. Want vernedering, dat is in het zuiden, hè? Daar vinden we het kruis. En je vindt het zelfs in de tabernakel. Ik heb het net even gezien. Deze kant van de tabernakel is de noordkant. En daar vindt u de tafel, de toonbroden, met twee kronen. Ja, men weet nooit hoe men dat moet tekenen. Maar men heeft inderdaad het best gedaan om twee lijsten, twee kronen te tekenen rondom deze tafel. Want de tafel heeft ook te maken met dat wat omhoog gehouden wordt. Het woord tafel betekent dat zelf eigenlijk al. Dat het iets omhoog houdt. Een tableau. Tafel, tableau, dat is hetzelfde. Of een tablet, hè? Of een tabel. Het houdt iets omhoog en spreekt dus van verheffing. En vandaar dat het vanzelfsprekend is dat de tafel omlijst wordt met een kroon. Hè? Spreekt van verheerlijking. Terwijl aan de andere kant, in de zuidkant van de tabernakel, zich bevindt de olie, Dat wil zeggen de kandelaar waarin de olie is die brandt. En dat is een beeld van het werk van Christus in deze tegenwoordige wereld. Hier in de vernedering, in deze wereld waar het licht schijnt. Want de zuidkant wordt verondersteld duister te zijn. Oh, ik weet het, wij zeggen dat ding dat verlicht het hele tabernakel. En dat is natuurlijk ook weer waar. Maar zo staat het er natuurlijk in eerste instantie niet. Er staat aan de zuidkant, omdat het in de zuidkant donker is. Dat is de vernedering. Dus waar het nu om gaat is dat hier in Leviticus 1 vers 11 gesproken wordt over het schaap of geit als brandoffer. Dat geslacht moet worden aan de zijde van het altaar noordwaarts. U ziet dat het niet in de eerste plaats gaat om de dood, maar juist om de verheffing, om het opstijgen. Namelijk, het gaat erom dat schaap als beeld van Israël nou eenmaal te maken heeft met heerschappij. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak om te begrijpen. Dat wordt bijvoorbeeld tot de volgende keer. Schaap is een beeld van Israël, van de kudde. En Israël is geroepen om te heersen met God. Dat is makkelijk om te zeggen. Want de naam Israël zelf betekent al heerser of eventueel zelfs strijder. Maar in ieder geval ook heerser of vorst met God. Daar is Israël toe geroepen. En wanneer dat speciale aspect van Christus naar voren gebracht wordt, dan gaat het dus om noordwaarts. Het beest wordt geslacht aan één zijde van het altaar, namelijk aan de noordzijde, voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters dus, dat staat er elke keer bij, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. Dus het bloed wordt wel rondom op het altaar gesprengd, want uiteraard is het zo dat deze komende koning uit het huis van Juda, deze Israëliet, deze Jood, namelijk Christus zelf, inderdaad dezelfde is als Jezus van Nazareth. Degene die in vernedering kwam, waarvan het brandofferaltaar zelf in beeld is. En daarom wordt het bloed van dit offer daar ook inderdaad aan verbonden. Het wordt daarop gesprenkeld. En dan staat er weer hetzelfde als wat ook over het rund stond in vers 12. Daarna zal hij het in zijn stukken delen. In zijn stukken, ziet u dat? Niet in stukken, zo van zaag het maar doormidden of zo. Of in een paar stukken, zodat het makkelijker te hanteren is. Dat is het niet. In zijn stukken. Dat wil zeggen, die stukken die bestaan al. Het wordt echt gewoon geslacht. En in de diverse organen worden daaruit ontleend. Dat ontleed, dat is het. Hè? Dus hij zal het in zijn stukken delen. Mitsgaders zijn hoofd en zijn smeer. En de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is. Het welk op het altaar is. En dan vers 13, doch het ingewand en de schenkelen zal men met water wassen. En de priester zal dit alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk de Heere. En zo zien we dat ook dit dier verder geheel op het altaar terechtkomt. Het merkwaardige is echter, dat valt niet op, maar het merkwaardige is echter dat we bij het rund gelezen hebben dat de huid ervan gestroopt wordt. En bij dit schaap hebben we het niet gelezen. Kunt u zeggen, ja, dat betekent dat het wordt in stukken ontleed, dus de huid ook apart. Maar dan had het bij het rund ook gegolden. Maar bij het rund staat het uitdrukkelijk wel en bij het schaap staat het uitdrukkelijk niet. Dus ik denk dan ook dat het erop wijst dat het schaap zijn uiterlijke identiteit bewaart. Dat wil zeggen, we praten hier over Jodendom. Dat wil zeggen, het gaat over iemand uit die van nature afstamt uit Israël en daarom een heerser is geroepen tot koningschap in het noorden enzovoorts. En dat blijft natuurlijk voor de Heer Jezus gelden, dat hij de leeuw is uit de stam van Juda. Deze identiteit bewaart hij ook. En meer kan ik er ook niet van zeggen, want meer staat er ook niet. Hè? En dan komen we terecht in vers 14, waar staat, en indien zijn offerande voor de Heer een brandoffer van gevogelte is, dat kan dus ook, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. We hebben die tortelduiven of jonge duiven ook al eerder besproken. We hebben gezien dat deze duiven inderdaad een beeld zijn van de Heer Jezus als de Zoon van God. Het vorige was de Heer Jezus als de Zoon van David, zal ik dan maar zeggen. Of van mijn part als Zoon van Juda of van Abraham, dat kan ook allemaal nog. Maar hier gaat het speciaal om de Heer als de Zoon van God. Voorgesteld door in de gedaante van een duif, want een duif staat sowieso voor geestelijke, of misschien moet ik zeggen hemelse wezens, voor in ieder geval de geestelijke dingen. En daarom wordt de Heilige Geest ook aangeduid door een duif. Waarvan dit offer wordt dan gezegd in vers 15, en de priester zal die tot het altaar brengen. Dat is merkwaardig, hier doet de priester het. Dat is niet de mens zelf, maar hier wordt het gebracht door de priester. Dat wil zeggen dat daar een middelaar bij aan te pas komt. Want het moet natuurlijk duidelijk zijn dat de mens, de natuurlijke mens in het algemeen, niet goddelijk is, niet geestelijk of hemels is, zal ik maar zeggen. Dat kan wel, in ons geval is dat ook zo, maar het is omdat er een middelaar is. Omdat wij een hoge priester hebben, omdat iemand tussen beiden treedt enzovoort. En hier gaat het om het merkwaardige verschijnsel dat de Zoon van God kennelijk alsnog aan God gewijd wordt. Eigenlijk moet je zeggen dat hij weer aan God gewijd wordt. Een van de merkwaardige waarheden met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus is dan ook dat hij oorspronkelijk Jehovah was. Hij was de Heere, maar later lezen wij dat God hem gesteld heeft tot Heere en tot Christus. Dat wil zeggen dat hij een naam had in de hemel oorspronkelijk, Jehovah. Hij heeft die naam bij zijn menswording feitelijk opgegeven. Hij heeft zich ontledigd, maar door zijn opstanding en hemelvaart is hem weer een naam gegeven boven alle naam. Het is dezelfde naam. God heeft hem gesteld, opnieuw, tot Heere. Maar daar zit iets midden tussen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Daar zit een middelaar tussen. Daar is een weg bij afgelegd. Dat ging niet rechtstreeks, maar er zit een fase tussen. En dat wordt uitgedrukt hier doordat de priester deze duiven offert. Dat betekent dus dat als iemand onder het oude verbond een brandoffer wilde brengen van tortelduiven of jonge duiven, dat hij ze dan moest brengen tot de priester. En dan zou de priester die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels pleiten enzovoorts. En dan gaat het wat afwijken, want dan lezen we inderdaad dat de priester die tot het altaar zal brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels pleiten. Dat wil zeggen, niet in stukken verdelen, maar alleen maar splijten. En het blijft dus feitelijk één geheel. De beest wordt wel gedood, maar het blijft één geheel. Het hoofd wordt gespleten en dan staat er, en op het altaar zal hij aangestoken worden. En zijn bloed zal aan de wand des altaars uitgeduwd worden. Dat is ook wat we al eerder zijn tegengekomen. En daar ga ik dus nu ook niet meer speciaal op in. Maar het bijzondere is dat dit beest in feite één geheel blijft, behalve dan dat er staat in vers 16, en zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. En dat is merkwaardig, want het blijkt dan dat dit dier niet in zijn geheel geofferd wordt. Hier wordt inderdaad wat van afgenomen, hier wordt de buitenkant wel van afgenomen, omdat de lichamelijke gedaante van de Zoon van God in feite een tijdelijke is. Dat is vergankelijk. En die veren, dat is uiteraard de uiterlijke verschijning van een vogel. En de krop is in feite een huidplooi, meer niet. Nou ja, het heeft nog een bepaalde functie en zo, daar gaat het nou even niet om. Maar het heeft iets met de huid te maken en met uiterlijke dingen. Het is, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen, maar het is een soort van maag. Het is heel merkwaardig aan de hand dat duiven namelijk voeden hun jongen. Dat doen andere vogels niet op diezelfde wijze. Duiven voeden hun jongen namelijk uit de krop. Dat wil zeggen, duiven brengen niet het voer bij de jongen en stoppen dat in hun bek of iets dergelijks, zoals bij de meeste andere vogels. Maar duiven openen hun snavel, zodat de jongen pikken uit de krop, in feite, van de ouders. Dat is een heel merkwaardige zaak. Maar ze eten dus dat wat de ouders eerst gegeten hebben. Ze hebben dus puur deel aan het voedsel van de ouders. Weet ik wel, het is dan al half verteerd. Men spreekt nog over duivenmelk enzovoorts. Hè. Dat is bij wijze van spreken uiteraard. Maar het gaat om dit merkwaardige verschijnsel, dat de krop dient voor in ieder geval tot voeding van de jongen. En verder kennen we natuurlijk ook nog, vooral onder de duivenfokkers kennen we de kropduiven. Er zijn een heleboel rassen van die speciaal gekweekt worden, omdat die duiven zo'n grote krop opzetten. Dat is een heel vreemd gezicht soms, hè? Dat is heel groot. Maar dat spreekt over in feite het voedsel wat voor de jonge duiven bestemd is. Maar hoe dan ook, dat is een tijdelijke aangelegenheid. Dat lijkt me duidelijk. De uiterlijke verschijning van de Zoon van God is een tijdelijke verschijning. En de veren worden daarom ook weggedaan. En die krop wordt ook weggedaan, omdat het ook voedsel is wat in feite een tijdelijk voedsel is. Op een gegeven moment houdt dat vanzelf op. En zelfs die functie van de krop is ook maar een tijdelijke functie. Want als de jongen groot zijn, is het ook niet meer nodig, zal ik maar zeggen. Dus het is een tijdelijke zaak en het wordt daarom ook afgelegd. En van de krop en de veren staat dan ook dat ze weggedaan worden en geworpen worden bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. Aan de noordkant van het altaar wordt de kroon verondersteld te zijn, de troon, dat is de verheerlijking. Maar de as wordt geworpen oostwaarts. Dat is heel merkwaardig, want normaal zou je veronderstellen dat as terecht komt westwaarts. Ik geloof, heb ik het wel eens getekend, dat het principe van noorden is heerlijkheid, zuiden is vernedering en dan en daar wandelt de mens tussendoor. Er zijn eigenlijk vier coördinaten, ik zal het toch maar even proberen. Er zijn vier coördinaten waarbinnen het leven van de mens verplaatst zou kunnen worden. We hebben aan de noordkant de kroon, dat is dus boven. Aan de zuidkant hebben we het kruis, dat staat voor lijden. Aan de oostkant ligt de oorsprong. Het Hebreeuws wordt dan ook inderdaad geschreven van rechts, vanaf oost dus. Van rechts naar links, want in het westen ligt de eindbestemming. Ik heb geen ruimte genoeg, zeg maar eind. Maar ik bedoel natuurlijk, daar ligt de bestemming. Daar, althans, in die richting ontwikkelt zich de mens en dus deze schepping. En dat is in feite een ontwikkeling van de oorsprong af. U zult zeggen, dat is vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Wat God namelijk verwacht is dat er een ontwikkeling is naar hem toe. Bekeert u toch tot de Heer. Keer terug tot de oorsprong. Wijsheid komt dan ook per definitie altijd uit het oosten. En oorsprong is in het Hebreeuws het woord kedem. En dat is volstrekt hetzelfde als oosten. Een begin. Een oorsprong. Wijsheid komt van God. Komt van de oorsprong der dingen. Als je de Bijbel wil leren begrijpen, moet je Genesis 1 vers 1 eerst begrijpen. En dan vers 2 enzovoorts. Dus als je zover bent, dan ben je al heel op streek, laat ik u dat vertellen. Het begint bij het begin. Het begint bij de oorsprong, de dingen. Als je daar fout zit, snap je van tent ook niks. Ja? De meeste beginnen achterstevoren. Dat werkt nooit goed, hè? Ja, ik kan mezelf ook moeilijk bedwingen, maar je moet voorin beginnen. Nu is het zo dat als je die ontwikkeling volgt, dan zie je dat de mens geboren wordt. Laten we toepassen op de natuurlijke mens, ergens in het oosten. Hij ontwikkelt zich en al nagelang zijn aanleg, zijn ontwikkeling, zijn omstandigheden en weet ik veel, gaat hij een weg die weliswaar uiteindelijk naar het westen gaat, maar die kan afwijken richting noord. En hij kan ook afwijken naar de richting zuid. Dat wil zeggen, het kan een weg zijn van verhoging. In het algemeen, van eer. En het kan ook een weg zijn van vernedering en weg van lijden. En daartussendoor, tussen noord en zuid, door beweegt de mens zich. En we maken ruzie om een plaatsje te krijgen. We willen allemaal wel naar rechts, naar het noorden namelijk. Hè? En in de praktijk lukt dat zo slecht. Want het is zo moeilijk om op te klimmen. Hè? Maar wat in het westen ligt voor de natuurlijke mens is simpelweg de dood. In het westen gaat de zon onder. Dan wordt het nacht. Begrijpt u wel, de zon beweegt dus ook zo, hè? Van oost naar west. Maar in het westen wordt het donker, in het westen wordt het nacht. Dus in feite de verkeerde kant op. Daarom zou je as verwachten in het westen. Maar het bijzondere van dit offer is dat de as teruggeworpen wordt, als het ware, zo moet je dat zeggen, teruggeworpen wordt naar het oosten. Zie? Oh ja, even kijken welk vers was het ook alweer. In vers 16, wordt teruggeworpen naar het oosten. En men zegt dan, ja, vanzelfsprekend natuurlijk, want naar het oosten, als je van het altaar naar het oosten gaat, waar kom je dan terecht? Gewoon in de woestijn, dan loop je de tabernakel uit, dan ga je eruit. En dan zeggen ze, dat wordt dus buiten ergens op de mestvaart gegooid. Ja, zo zit het ook wel, maar dat staat hier dus zo niet, hè? En daar moet je dus voor oppassen, als je er niet meer van maakt dan wat er staat. Er staat gewoon, ze zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. Natuurlijk is daar die plaats der as aan oostwaarts, maar oostwaarts, dat is niet heeft niet een negatieve betekenis, maar een positieve. Het is terug tot de Heer. En dus ook dat wat naar het oosten verdwijnt, is aan hem gewijd. Keert terug tot de schepper. Het is dus de uitdrukking feitelijk van bekering. Maar als een mens zich tot God bekeert, raakt hij ook zichzelf kwijt. En als een mens zich niet tot God bekeert, raakt hij ook zichzelf kwijt. Dat maakt dus geen verschil, zeg ik altijd. Maar, en als je het dan toch voor het kiezen hebt, en je moet toch arts worden, dan kun je maar het beste zorgen dat het in het oosten is en niet in het westen. Begrijp je wel? Zo ligt het dus ongeveer. Vroeg of laat, dan arts worden toch. En hier, deze as van deze duiven wordt geworpen oostwaarts, terug naar de oorsprong, terug dus eigenlijk naar God zelf. Want deze duiven zijn een beeld van de Heer Jezus als de Zoon van God. En wanneer hij zijn menselijke gedaante aflegt, keert hij dus daartoe terug. En zelfs wat het lichaam betreft. En het is zo, want waar is zijn lichaam nu? En nou zeggen, wat bedoel je nou? Welk lichaam bedoel je nou? Maar het maakt niet uit. Want de discipelen zagen dat zijn lichaam opvaren ten hemel, terug naar waar hij vandaan gekomen was. He? En we kunnen ook zeggen, ja, wij maken deel uit van zijn lichaam, dat is ook waar. Leden van zijn lichaam, maar ook onze positie is dan in de hemel. Dat wil zeggen, terug naar zijn oorsprong. Dus het maakt in werkelijkheid helemaal geen verschil. Het is hoe dan ook teruggekeerd tot God. Dat is trouwens de definitie van geest, dat het terugkeert tot God op een of andere wijze. Ja, op een heleboel verschillende wijzen, maar het gaat om het universele principe. Wij keren terug tot God, en in ieder geval is dat zo met de Heer Jezus. Hij was de Zoon van God, had een menselijke gedaante, voorgesteld door die, in ieder geval de veren en ook de krop natuurlijk. Maar het wordt weggegooid bij de as. Let wel, het komt niet op het altaar, hè? Het wordt gewoon teruggegooid. Het wordt niet verbrand. Maar wat verbrand wordt, is de rest van het dier. Er staat in vers 17. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven. Dat wil zeggen dat die duif weliswaar ook min of meer ontleed wordt. Gekliefd wordt, als het ware. Maar hij blijft één geheel. Nou, niet wij zouden zeggen, ja, dat ding is niet gaaf meer. Nee, natuurlijk niet. Maar het blijft wel een eenheid. Het wordt niet echt in stukken ontleed, het wordt gekliefd. En dat is dus, wil dus zeggen, gedeeltelijk uit elkaar gehaald. En dan, en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Zoals omschreven, namelijk al in verband met het offer van het rund. En dan, het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk de Heer. We vinden er verder ook niks bij over ingewanden, wassen enzovoorts. Want het spreekt puur over de Heer Jezus als de Zoon van God. En eventueel spreekt het ook over de gelovigen als kinderen Gods alleen. En uitsluitend over het goddelijk leven wat zij ontvangen hebben. Daarom, er wordt niet gedeeld hier. Er wordt alleen gekliefd. Er blijft dus één geheel. En het wordt verder ook, net als de andere offers, volledig verbrand op het altaar. Dus van al deze offers, deze drie, de rund, schaap en duiven, vinden we alleen dat de veren en de krop van de duiven niet verbrand worden. Maar voor de rest verdwijnt alles op het altaar. Want het gaat om die volkomen toewijding aan God zelf. En dat betekent dat het dus volkomen opstijgt. Want dat is de betekenis van de brandoffer. Het stijgt volkomen op tot hem. En tegelijkertijd is het daarom ook tot eer van hem. Nou moet ik nog even kijken, want er stond nog het een en ander over het brandoffer, ook in Leviticus 6. Dat is een beetje een raar verhaal, maar er staat namelijk, vers 8 van Leviticus 6. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, gebied aan Aaron en zijn zonen, zeggende, dit is de wet des brandoffers. Het is hetgeen wat door de branding op het altaar de ganse nacht tot aan de morgen opvaart. Dat wil zeggen, het bleef op het altaar liggen de hele dag uit. Tot in feite de andere morgen. Die dag werd het er niet meer afgehaald. En de betekenis ervan is natuurlijk duidelijk dat het een definitieve onherroepelijke zaak is. Het bleef liggen. Het werd op het altaar gegooid en verder kwam er niemand meer aan. Het werd verder ook niet verzorgd. Het bleef op het altaar. Er staat alwaar het vuur des altaars zal brandende gehouden worden. Want vuur moest er blijven, maar de hele nacht door bleef het erop liggen. En dat is het merkwaardige dat we van doen hebben met een wereld die normaal in duisternis is, die in de nacht is enzovoorts. En aan de andere kant hebben we te maken met diegenen die wel degelijk voor de volle 100% aan hem gewijd zijn, zal ik maar zeggen. En hoe ook de situatie in de wereld, er is een verheerlijking, er is een opstijging, zal ik dan maar zeggen. Er is een verheerlijking voor hen die zichzelf goden opofferen. Dat is de gedachte. Ja, het wordt gebrekkig uitgedrukt, ik weet het. Dat is nu eenmaal zo, hè. Maar ik dacht dat aan de andere kant dat het toch wel duidelijk genoeg was. Het vuur des altaars zal brandend gehouden worden. En dan staat er vers 10. En de priester zal zijn linnen kleed aantrekken. En de linnen onderbroek over zijn vlees aantrekken. En zal de as opnemen als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd hebben. En zal die bij het altaar leggen. Dat wil zeggen dat hij uitdrukkelijk linnen kleding moet aantrekken. En speciaal wordt daarbij gesproken over een linnen onderbroek. Dat wil zeggen dat de macht van de mens, de kracht van de mens, of moet ik gewoon zeggen de potentie van de mens, als het ware teniet gedaan wordt en omkleed wordt met een linnen kleed, staat er. En linnen onderbroek wordt er zelfs vertaald. Het is helemaal geen plechtig woord, vind ik altijd, voor de Statenvertaling. Hè? Maar dat linnen spreekt in ieder geval over opstanding. Dat is het verschil tussen wol en linnen. We hebben wollen en linnen klederen in de Bijbel, waarbij wol staat voor de oude schepping. Het hoeft niet per se negatief te zijn, hoewel het dat meestal wel is. Maar wol staat voor het uiterlijk van de oude schepping, terwijl linnen de uitdrukking is van de nieuwe schepping. Ja, meer daarover morgenavond, morgenmiddag. Hè? Johannes 13. Er wordt ook linnen genoemd, jazeker. Goed, dus daar doen we ook niet verder mee. Linnen spreekt over opstanding. Dat was vers 10. Hij moest een linnenkleed aantrekken en dan, het is een uitbeelding van opstanding, een andere gedaante aannemen is het eigenlijk, waarbij het oude uitdrukkelijk weggedaan is, overkleed is, want zo moet je dat dan zeggen. En dan staat er dat hij de as zal opnemen als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd hebben en zal die bij het altaar leggen. Daarna zal hij zijn klederen uittrekken en zal andere klederen aandoen en zal de as tot buiten het leger uitdragen aan een reine plaats. En nou is het moeilijke van dit schriftgedeelte, dat er eerst gesproken wordt over het aantrekken van linnen klederen. Ja, uiteraard, de man zal het niet naakt gedaan hebben, dus hij zal klederen aangehad hebben. Maar het staat er uitdrukkelijk, hè? Hij moet zich kleden in linnen klederen, en ik blijf erbij dat linnen een beeld is van opstanding. Denk maar aan wat in Openbaring gezegd wordt over degene die uit de verdrukking komen, gekleed in witte klederen, en dat is dan linnen, witte linnen kleding. En het spreekt dus uitdrukkelijk over opstanding. Maar het bijzondere is dat daarna sprake is van een weer verkleden, weer andere kleding aantrekken. En dat werkt misschien wat verwarrend, maar toch is het niet zo moeilijk, omdat dan twee keer sprake is van het begrip opstanding. Er wordt twee keer het begrip opstanding toegepast. En dat is nou precies wat met de gelovigen onder het nieuwe verbond gebeurt, want de eerste keer is als hij tot geloof komt. Dan ontvangt hij nieuw leven, dan is hij opgewekt, opgestaan met Christus. Maar pas later zal hij ook inderdaad een ander lichaam ontvangen. Dat wil zeggen, er is ook in de toekomst nog een opstanding, al is dat dan de lichamelijke opstanding. Maar we hebben dus een dubbele toepassing van dat beginsel van de opstanding. Zoals er in feite een dubbele toepassing is van alle zegeningen die wij ontvangen hebben. Want van de verlossing wordt gezegd dat we die al ontvangen hebben. Wij zijn verlost. En aan de andere kant wordt gezegd dat we wachten op de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het gaat allemaal dubbel op. En zo is het in feite ook hier. Er is in de ene kant associatie van deze priester in linnen klederen met het offer en met de nacht en met het totaal verteren van het offer. Maar als het helemaal verteerd is en het wordt opgeruimd, de as wordt weggedragen, dan zal hij andere klederen aandoen en het uitdragen tot aan een reine plaats. Daar gaat het om. En dan ziet u dus dat laatste uitdrukkelijk spreekt over de eindbestemming van dit offer. Het wordt geheel verteerd en wat er op het altaar van overblijft, dat wordt vervolgens naar buiten gebracht naar een reine plaats. Dat wil zeggen, het is volkomen verdwenen uit deze wereld en volkomen opgegaan, opgestegen, althans uitgegaan. Dat wil zeggen, het is volkomen naar God gegaan en een volkomen nieuwe schepping geworden. Daar komt het op neer. Dan ben ik nog in vers 12 van Leviticus 6, waar staat, het vuur nu op het altaar zal daarop brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden, maar de priester zal daar elke morgen hout aansteken en zal daarop het brandoffer schikken en het vet der dankofferen daarop aansteken. Dat wijst op wat we al eerder besproken hebben, dat de vette delen van het dankoffer of het vredeoffer inderdaad verbrand werden op het brandofferaltaar. En dan, het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden. En dat laatste, dat is natuurlijk een verwijzing in feite naar de eeuwigheid. Want daar wijst dit alles op. Dus de voltooiing, zou ik willen zeggen, van het verlossingswerk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Eigenlijk, wat moet ik zeggen, het is de voltooiing van het verlossingswerk wat God volbracht heeft in de eerste plaats met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Want daar slaat het natuurlijk nog steeds in de eerste plaats op. Maar in de tweede plaats is het de voltooiing van het verlossingsplan wat God uitvoert in verband met ons. Die twee dingen worden hier als één geheel gezien. Dat is met al deze offers zo eenvoudig, omdat God in Christus de wereld met zich verzoent. Het is totaal één geheel. En zo zien we dan dat er een weg gegaan wordt door God met deze wereld, met deze schepping. En dus ook met ieder mens in principe. Een weg van uitdelging van de zonden en van de straf op de zonden, wat we gezien hebben in het schuldoffer. Daarna het wegdoen van de zonde in zijn algemeenheid. De zonde als de zondige natuur. De wezenlijke aard van de oude mens die uit de aarde aards is. En dat werd uitgedrukt in het zondoffer. Daarna hebben we gezien hoe er een nieuwe schepping tot stand komt. Dat er leven is na de dood, dat er opstanding is. Wat tot uitdrukking kwam in het dankoffer of ook wel het vredeoffer. Waarbij er vrede gemaakt is met God, waarbij al het oude is achtergebleven, maar waarbij een nieuw begin gemaakt wordt, een begin wat dan verder ontwikkeld wordt in de uitwerking, in het praktische leven, zoals voorgesteld in het spijsoffer, het toebereiden namelijk van een maaltijd, en daarna de uiteindelijke voltooiing van dit alles in het brandoffer, wat in zijn totaliteit opstijgt tot God, tot een welriekende reuk. En dat is uiteraard de vervulling van het bestaan. Als iemand vraagt, wat is de zin van het leven, is dit een leuk antwoord. Kost je vijf dagen om het uit te leggen. Hè? Maar zo ongeveer ligt dat, ja. Het systematisch wegdoen van het oude en ook het systematisch ontwikkelen van het nieuwe, tot eer van hem. Och, daar ben ik lang niet over uitgesproken, omdat het hele Nieuwe Testament, alle nieuwtestamentische brieven in elk geval daarover spreken. Over hoe dat leven van Christus tot ontwikkeling komt in ons en hoe het uiteindelijk alles meewerkt tot eer van zijn naam. Het wil zeggen, alle dingen werken mede ten goede, dat is zo'n bekende uitspraak, hè. Alle dingen werken mede ten goede, maar vergis u niet, dat wat goed is, dat is dat wat goed is voor God zelf. Dat is wat wel riekend is voor hem. Of wij het lekker vinden ruiken, dat betwijfel ik. Maar het gaat er maar om of het tot eer strekt van hem. En dan wordt van de gelovige uiteraard verwacht dat hij gelooft dat dat wat goed is voor God, onze schepper, dat dat ook goed is voor ons. In ieder geval uiteindelijk. En daar moeten we op zien. Want hoe dan ook, de Heer Jezus zelf heeft een weg gegaan van vernedering. Hè? Hij heeft geen roof geacht goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernederd enzovoorts. Hij is weggegaan van lijden om vervolgens alsnog verheerlijk te worden en nog meer verhoogd te worden feitelijk dan hij al was. En de weg die wij als gelovigen voor ons hebben is precies dezelfde. Waarbij we het eind misschien niet zien, niet misschien precies weten hoe het allemaal zal gaan, maar het hoeft ook helemaal niet. Dat is de vrijheid van de gelovigen, dat hij dat niet hoeft te weten, omdat hij het nou eenmaal niet zelf hoeft te regelen. Wat van ons verwacht wordt, is een totale overgave aan hem. Van begin tot eind. En de eenvoudigste manier om dat toe te lichten is inderdaad gewoon vanuit het brandoffer. Alles op het altaar. En dat is dan dat. En dat is verlossing. Dan verdwijnt het hier, dat is waar. Maar dan stijgt het op tot God. En daar gaat het maar om. En we zijn ervan verzekerd. Dat is wat de schrift zegt, dat ieder die in hem gelooft nooit beschaamd zal uitkomen. Dat is nooit een teleurstelling bij. Teleurstellingen zijn verbonden aan dit aardse leven hier. Maar wanneer we deze weg zien en weten dat we in deze weg zijn, dan kan er nooit een teleurstelling zijn, omdat het uitloopt op de verheerlijking die ons is voorgesteld. Dat is wat de apostel Paulus zegt, dat hij verzekerd is dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zeer zeker geopenbaard zal worden. Want wij zuchten nu nog, dat is Romeinen 8, maar wij verwachten de aanstelling tot zonen. En datzelfde hoofdstuk gaat dan voort met te zeggen dat alle dingen inderdaad meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Degene die zijn naam belijden. En daar gaat het maar om. Als we die naam in gedachten houden, kan het nooit verkeerd gaan. Wat het van de Heer gezegd wordt, is dat hem een naam gegeven is boven alle naam. De essentie van een naam is dat hij kan worden aangeroepen. Als iemand geen naam heeft, kun je hem niet aanroepen. Iemand moet een naam hebben, dan is hij bereikbaar. Wij willen altijd weten, hoe heet die of hoe heet die? We willen een naam weten, dat zegt ons verder niks, maar dat moeten we gewoon hebben. Want anders kunnen we er niet over praten en anders kunnen we niet aanroepen. En van hem wordt gezegd, hem is een naam gegeven boven alle naam, Filippenzen, en dat betekent dat we iemand hebben die wij kunnen aanroepen. Iemand die ons voorgegaan is, die deze weg, die in de offers geïllustreerd werd, ook gegaan is. En dat niet alleen, maar hij is ons daarbij voorgegaan. Wij wandelen achter hem aan, we hebben diezelfde weg voor ons, we zijn niet meer dan hij. Maar we weten dan ook dat als hij geopenbaard zal worden, dat wij zullen hem zullen zien gelijk hij is en dat wij zelf zullen zijn zoals hij is. En zo komen deze dingen bij elkaar. Zo worden deze offers toegepast op de Heer Jezus zelf en op ons. En dat is de garantie die wij hebben. We hebben een onderpand gekregen van het toekomende erfenis. Dat is de zekerheid van de gelovigen. Amen. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we dat uitzicht mogen hebben op die geopende hemel. We danken u dat we mogen weten waar onze weg heen leidt. Dat het een weg is die leidt tot in het binnenst heiligdom. Niet alleen in verband met onze huidige situatie, maar ook in verband met onze toekomst. We danken u, Vader, dat we onze blik mogen richten op dat binnenst heiligdom. Dat we onze blik mogen richten omhoog. Op de plaats waar onze heiland is, waar onze Heer Jezus Christus is. Aan de rechterhand Gods. Maar dat we ook mogen onze blik richten op de plaats van waaruit wij onze Heer terug verwachten. We danken u, Vader, dat we ook mogen uitzien naar die toekomende verheerlijking. Dat we nu ons leven mogen wijden, ook in uw dienst. We dienaren gemaakt zijn van het nieuwe verbond. Dienaren en bedienaren van de verzoening. Dat u het woord der verzoening ook in ons hebt gelegd. Maar we danken u dat we door deze situatie heen mogen uitzien op onze toekomende hemelvaart en verheerlijking. We danken u, Vader, dat de hemelen andermaal zullen openen. En dat wij onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek zullen mogen verwachten, omdat hij zal verschijnen tot zaligheid. We danken u, Vader, voor het perspectief wat u ons geschonken hebt. Dat we mogen weten dat wij die ons leven haten in deze wereld, dat wij een ander leven, een nieuw leven zullen ontvangen in onze Heer Jezus Christus. Een onvergankelijk, een onverwelkelijk leven, wat opstijgt tot u, wat is tot verheerlijking van uw naam en dat voor u welriekend is. Wij danken u, Vader, dat u ons, die verloren zondaren waren, dat u ons verzoend hebt met uzelf door de dood uw zoons. En we danken u dat u ons ook opgewekt hebt tot onze rechtvaardigmaking, dat u ons een plaats gegeven hebt in de hemel en dat u ons een positie hebt gegeven tot eer van uw naam. Amen.